En zo komen wij bij Lucas terecht, in Lucas terecht, waar wij de uitdrukking Koninkrijk Gods tegenkomen, veruit het meest, 32 maal. Het zal wel duidelijk zijn dat in Lucas natuurlijk ook heel wat geformuleerd wordt, wat net zo goed te vinden is in Marcus en het Matthäus Evangelie. Maar in Lucas heet het Koninkrijk Gods 32 keer. Het heet 2 keer het Koninkrijk van de Vader in de hemelen. Eén keer heet het Koninkrijk van de Vader en de Zoon. Niet koninkrijken van de Vader en de Zoon, Koninkrijk van de Vader en de Zoon. En het heet 2 keer Koninkrijk van Christus, waarbij overigens de Zoon ook genoemd wordt. Maar het zijn wat vrijere uitdrukkingen. In het algemeen heet het Koninkrijk Gods. Daarna komen wij in het Johannesevangelie en daar komen we de uitdrukking bijna niet tegen. Het is 2 keer het Koninkrijk Gods in Johannes 3, vers 3 en vers 5. Tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het Koninkrijk Gods niet ingaan. Dan wel, gij kunt het Koninkrijk Gods niet zien, dat is dus 2 keer. En 1 keer in Johannes 18, vers 36, daar gaat het over mijn koninkrijk. Daar spreekt de Heer Jezus zelf. Dus heet het mijn koninkrijk. En dat komt daar 3 keer voor in 1 vers. Ook voor de statistiek, mijn koninkrijk. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, enzovoorts. Dat we in het Johannesevangelie dat koninkrijk zo weinig benoemd vinden, ligt hem hieraan dat in het Johannesevangelie de Heer in de eerste plaats wordt voorgesteld als de hoge priester van het nieuwe verband. Overigens, zonder gebruik te maken van die uitdrukking. Wat maakt het nog lastiger? Maar in het Johannesevangelie vinden we de Heer afgebeeld in zijn tegenwoordige hemelse positie, waarin hij in de praktijk in de eerste plaats is de hoge priester. Dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods op de troon enzovoorts, en dat hij dus koning is, dat is wel zo, wordt geïmpliceerd, maar er wordt dus in de praktijk niet op ingegaan. Of althans, nauwelijks. Waarna wij komen in de rest van het Nieuwe Testament, dat is in Handelingen, waar wij 7 keer de uitdrukking tegenkomen Koninkrijk Gods. Dat is dus de meest gebruikte term, dat hebt u al in de gaten waarschijnlijk. 7 keer Koninkrijk Gods. Zo begint het in hoofdstuk 1 vers 3. De Heer legde aan zijn discipelen het Koninkrijk Gods uit. Na zijn opstanding gedurende 40 dagen staat er. En daarna in Handelingen 28, waar Paulus het Koninkrijk Gods uitlegt, maar nu niet in Jeruzalem aan de discipelen, maar aan de Joden in Rome. En hij had heel wat uit te leggen, denk ik. Daarna hebben we in Handelingen eenmaal de uitdrukking Koninkrijk van Christus. In Handelingen 1 is dat ook. Vers 6, nadat in vers 3 het eerst genoemd was het Koninkrijk Gods, heet het in Handelingen 1 vers 6 het Koninkrijk van Christus. En dat was het dan. Daarna komen we in Romeinen en we vinden de term Koninkrijk maar 1 keer. Dat is in Romeinen 14, dat in hoge mate een praktisch hoofdstuk is. Romeinen 14 vers 17. Met andere woorden, er wordt eigenlijk in de hele Bijbelboek niet over het Koninkrijk gesproken. Daar komt het op neer. Althans niet met die term. Neemt niet weg dat Romeinen Misschien kom ik daar vandaan nog op. Begint met te verwijzen naar de Davidische afkomst van de Heer Jezus. Zodat het niet buiten beschouwing gelaten wordt, is essentieel. Hè? Voor zover het vlees aangaat, is hij uit het zaad van David. Dat is 1 vers 4 van Romeinen. Het speelt dus wel een rol, maar de term koninkrijk komt dus alleen voor in Romeinen 14 vers 17. Daarna hebben we de eerste Korinthebrief. Daar vinden we viermaal genoemd koninkrijk Gods. Het zal duidelijk zijn dat in deze Bijbelboeken vanaf Romeinen we terecht zijn bij gemeentelijke waarheid, waarbij wel degelijk over de gemeente gesproken wordt als gerelateerd aan, dat wil zeggen behorend tot het koninkrijk Gods. Dat is dus datzelfde koninkrijk Gods als in het Markus-evangelie, dat koninkrijk dat in het Matthäus-evangelie heet koninkrijk der hemelen, want het is hetzelfde koninkrijk. Los van de betekenis van de uitdrukkingen. Het is één en hetzelfde koninkrijk. In 1 Korinthe dus vier keer koninkrijk Gods. En in 1 Korinthe 15 vers 24 vinden we één keer een uitspraak over dat het koninkrijk door de Zoon gegeven wordt aan God en de Vader. 1 Korinthe 15, vers 24. De Zoon geeft het koninkrijk aan de Vader. Dan is het koninkrijk Gods en ook het koninkrijk van de Zoon en ook dus het koninkrijk van Christus. Dan hebben wij in Galaten, hoofdstuk 5, één keer de uitdrukking koninkrijk Gods. Dat is Galaten 5, vers 21, waar staat dat er zijn die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En iets dergelijks vinden we ook in Efeze, waar de term ook maar één keer voorkomt. In precies hetzelfde verband, namelijk Efeze 5 vers 5. Maar één keer dus. Colossense kent de uitdrukking twee keer, namelijk eerst in 1 vers 13, koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Het ons overgezet uit de duisternis in het koninkrijk van het licht dus. Maar het heet het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Voor de aardigheid, de Zoon zijner liefde. Als je het terug zou vertalen naar Hebreeuws van het Oude Testament, kom je bij David uit. Bij de geliefde zoon namelijk. Maar geliefde is het woord David. Daud, het doetje, weet je wel. Het lieve jongetje, het doetje, heet dat. David, dat is Hebreeuws. Koninkrijk van de zoon zijn de liefde. Had ook nog kunnen zijn, dus het koninkrijk van de zoon van David. Zit erachter. Maar dat even terzijde. In Colossense 4 vers 11 hebben we weer het koninkrijk Gods. Eén keer en dat zijn de twee keren bij elkaar waarin de term genoemd wordt. Koninkrijk Gods. Wel degelijk in verband met de gemeente, want in die uitdrukking staat, in het vers staat, dat Paulus actief is en werkt in het koninkrijk Gods. Dat is heel vervelend voor degene die menen dat de gemeente met het koninkrijk niks van doen heeft, dat het totaal wat anders is, en dat Paulus gemeentelijke waarheid alleen bekend maakt in drie brieven. Die drie brieven zijn namelijk Efeze, Filippenzen en Colossense, maar in Efeze heet het wel degelijk koninkrijk van Christus en van God, en in Colossense heet het wel degelijk koninkrijk van de Zoon zijn de liefde, dan wel koninkrijk Gods. Zodat de theorie niet stand houdt. Het is wel degelijk koninkrijk, ook in de drie brieven. En als je dan hebt het ultra-ultra-dispensationalisme, die kennen dit argument en zeggen, nou ja, Paulus heeft pas gemeentelijke waarheid geopenbaard, pas nadat hij al zijn brieven geschreven had. Met andere woorden, je vindt het in heel de Bijbel niet terug. Hoe weten ze het dan? Nou, de Heer heeft het hen geopenbaard. Ze zijn zo wijs dat ze er toch uit kunnen halen. En daarom is bijbelstudie niet van belang. We moeten naar hen luisteren en zij bestuderen voor ons dan de Bijbel. En zo ben je dus gewoon weer terug in de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, ik kan het niet anders zien. Ik zeg het ook maar gewoon. Hè. Het is tragisch dat mensen in dat soort dingen verdwalen. En niet in de gaten hebben hoezeer men de Bijbel en daarmee de Heer kwijtraakt. In de eigen positie ook. Maar goed, waarna wij komen in 1 Thessalonicenzen. Ik heb ze bij elkaar opgeteld. Thessalonicenzen. 1 keer in 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. Het Koninkrijk van God. En 1 keer in 2 Thessalonicenzen 1 vers 5. Koninkrijk Gods. Wat uiteraard hetzelfde is, maar dan met een tweede naamvalsvorm. Vervolgens 2 Timotheus. 1 Timotheus kent de uitdrukking niet. 2 Timotheus wel. Daar heet het Koninkrijk van God en de Heer Jezus Christus. Dat is in de praktijk dus hetzelfde als het Koninkrijk van de Vader en de Zoon. Het Koninkrijk van God en de Heer Jezus Christus. 1 Koninkrijk, hè? Niet 2 verschillende. En het heet ook, dit was 4 vers 1. Van 2 Timotheus. Dan krijgen we ook nog 4 vers 18. Waar het uiteraard nog over hetzelfde gaat. En daar heet het. Het hemels koninkrijk van de Here. Dat lijkt het meest dus op het koninkrijk der hemelen. Het hemels koninkrijk van de Here. Op de uitdrukkingen ga ik hierna in. Dus laat het nog even liggen. In Hebreeën 12... vinden we het koninkrijk 1 keer expliciet genoemd in heel de brief. Hebreeën 12 vers 28. Ook dat laat zich raden, want Hebreeën houdt zich niet primair met het koninkrijk bezig, maar met het priesterschap van Christus, hoge priesterschap, net als het Johannes evangelie. Vandaar dat Johannes aangedragen wordt als een alternatieve schrijver van de Hebreeënbrief. Hebreeën 12 vers 28, daar staat alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Zo heet het daar, onbewegelijk koninkrijk. Let op dat er niet staat dat we een onbewegelijk koninkrijk zouden ingaan. Dat is wel zo, maar het staat er niet. Er staat we zouden een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Omdat we nou eenmaal erfgenamen zijn van dat koninkrijk. De gemeente namelijk, deel hebben dan alle hemelse zegeningen van Christus. Efeze 1 vers 3 is dus in Christus erfgenaam van het koninkrijk. Wij zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. Maar dat was weer Romeinen 8, voor degene die het zo snel bijhoudt. Hebreeën 12 vers 28, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, waardoor wij Goden welbehagelijk kunnen of mogen dienen. Want wij zouden dienen om daarna verhoogd te worden. Een erfenis te ontvangen. In Petrus komen we meteen bij de tweede Petrusbrief terecht. In de eerste Petrusbrief komt de uitdrukking niet voor. Dus het wordt 2 Petrus 1 vers 11, waar wij, meen ik, rijkelijk toegang zouden hebben in het eeuwig koninkrijk, het bestendige koninkrijk, dat uit 2 Samuel 7 natuurlijk nog steeds, het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En dan rest ons alleen nog het boek Openbaring, waar het woord koninkrijk vele malen gebruikt wordt, maar vooral in verband met dat wat wij maar noemen het antichristelijke rijk. De koninkrijken enzovoort. Hè? De koninkrijken deze wereld en wat het maar was. Maar in verband met de Heer Jezus komen we het maar twee keer tegen. In Openbaring 1 vers 9. Het koninkrijk van Jezus Christus. En in 12 vers 10. Het koninkrijk Gods en van Christus. Weer één koninkrijk van God en van Christus. En daarnaast nog in dit verband twijfelachtige uitdrukkingen. Zo van de koninkrijken der aarde zijn geworden van enzovoort. Dat zijn zo, moet je die meetellen of tel je die niet mee? Want het gaat om de koninkrijken der aarde. Maar ze horen natuurlijk wel bij de uiteenzetting als zodanig. Waarna wij deze statistiek voltooid hebbende even stilstaan bij de diverse uitdrukkingen. Dat mag geen enkel probleem opleveren. Iets als vaste namen of titels voor iets in de Bijbel bestaat domweg niet. Dat is een moderne vinding. Wij vinden beschrijvingen. En onder verschillende termen. Dat hebben wij gezien. En wij vinden aanvankelijk in het Matthäus-evangelie namelijk de uitdrukking Koninkrijk der Hemelen. De strekking daarvan is makkelijk genoeg. Het betekent niet het hemelrijk, zo heeft men het weggeredeneerd. Typisch Rooms-Katholieke term trouwens, hemelrijk. Nee, in het protestantisme ook wel bekend, logischerwijze. Maar dat betekent het niet, dat blijkt uit het verband, dat blijkt uit de schriftplaatsen waar de term voorkomt. Het eigenaardige is ook dat in kringen waar ik uitkom, zal ik maar zeggen, daar werd dan geleerd het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk op aarde. Wat heel moeilijk is, want dat kan niemand onthouden. Want het heet koninkrijk der hemelen. Hoezo op aarde? Niet dat het niet klopt. Maar het is niet de betekenis van de term. De betekenis van de term is een zeer eenvoudige. Ik ontleen hem altijd gemakshalve, terwille van de illustratie, aan, ik meen Matthäus 6, ja, Matthäus 6. Namelijk, uw koninkrijk komen, u wil geschieden, wat hetzelfde is min of meer. Zijn koninkrijk komt, geschied zijn wil. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden gelijk in de hemelen. Alzo ook op de aarde. Waarna de vraag is, waar komt het koninkrijk vandaan? Maar stellen van de vraag is voldoende om het antwoord te geven. Uit de hemelen namelijk. En daarom heet het zo. Koninkrijk der hemelen. Ik wijs er maar op dat de uitdrukking koninkrijk der hemelen een genitivus is. Dat wil zeggen een tweede naamval. En als u zich wil vervelen, dan kan ik u wel een lijstje geven van 7 verschillende toepassingen van die genitivus, van wat zo'n tweede naamval zo al kan betekenen. In dit geval, Koninkrijk der Hemelen is blijkbaar een genitivus van oorsprong. En dat ik u dat vertel, is gewoon om te laten zien dat ik het niet uitgevonden heb. Ik vind zulke dingen niet uit. Dat is bekend. Een genitivus kan een genitivus van oorsprong zijn. Dat wil zeggen, de term duidt aan waar het ding vandaan komt. Koninkrijk. Ja, koninkrijk der hemelen, daar komt hij vandaan, uit de hemelen. En in Matthäus 6 vers 10 en 13 leer je dat dus ook, uw koninkrijk komen, namelijk uit de hemelen, enzovoorts. Je had het ook kunnen leren natuurlijk, alsnog, uit de laatste 2 hoofdstukken van de Bijbel. Maar ja, die hebben ook nogal wat geleden, in de loop van de geschiedenis. Want dat is het visioen over een Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt naar de aarde. En om de misverstanden te ondersteunen zitten wij opgezadeld met een wat ongelukkige hoofdstukindeling ook. Ik zeg dat natuurlijk hoogst ongelukkig, maar namelijk het eerste vers van Openbaring 21... Zou men lezen als vers 16 van Openbaring 20. dan ben je meteen van een boel problemen af. Niet dat er echt iets verandert, maar het zet ons in ieder geval niet op het verkeerde been. Openbaring 19 begint namelijk met te zeggen dat er een grote witte troon was en dat de aarde en de hemel wegvloden voor het aangezicht van degene die op de troon zat. En voor die aarde en hemel is geen plaats meer gevonden. En die pericoop eindigt in helaas 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in de plaats van de eerste hemel en de eerste aarde, want die waren voorbij gegaan. Lees het maar na. Daarmee is dat verhaal voltooid. Waarna een nieuw visioen begint. Daar gaat het om. Namelijk ik Johannes 21 vers 2. Ik Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. En ongeacht waar dit staat in de Bijbel, ongeacht dat dit Openbaring 21 is, passen wij daar gewoon de normale Bijbelse symboliek op toe. Jeruzalem is de uitbeelding van, nou ja, Jeruzalem is de stad van de grote koning. Dat weet iedereen, omdat het één keer ergens staat in een psalm, weet u wel. Maar Jeruzalem is niet alleen maar de stad van de grote koning, maar Jeruzalem is in breder verband de naam van heel het koninkrijk. Zoals de naam Babel niet alleen maar de stad is van, de naam is van het stadje Babel, of van de grote stad Babel, dat iemand gebouwd had, dacht hij. Maar de naam is net zo goed de naam van heel het koninkrijk. En als men in het buitenland spreekt over Den Haag, bedoelt men heel het koninkrijk der Nederlanden. Als die niet duidelijk is, als men in het buitenland spreekt over Brussel, bedoelt men heel Europa. Wat ik een van de mooiste Belgen mogen vind die bestaat, maar daar gaat het nou niet over. Men kan er toch moeilijk België mee bedoelen. Niemand weet nog wat het is, zelfs de Belgen niet. Ik heb er een paar vrienden, maar die zeggen, nee, we zijn geen Belgen, wij zijn Vlamingen. Als ik er een tegenkom die min of meer Nederlands spreekt, dus nee, we zijn geen Belgen, wij zijn Vlamingen. En die arme Albert, die denkt dat die koning is der Belgen en er bestaan geen Belgen. Zeg dat maar tegen Maxima. Die denkt dat er geen Nederlanders bestaan. Nou goed, hebben we dat ook weer gehad. Nee, waar het om gaat, broeders en zusters, is dat het visioen uit Openbaring 21 gewoon op de normale manier verklaard moet worden. Jeruzalem als beeld van het koninkrijk en het koninkrijk daalt uit de hemel neder naar de aarde. En het is niet een geprefabriceerde stad die in de hemel in elkaar gestoken is, die dan als eenmaal een nieuwe aarde is, nederdaalt vanuit de hemel op een nieuwe aarde. Je komt er ook niet mee weg met zo'n opvatting. Daar kun je niks bij voorstellen, niet letterlijk en ook niet overdrachtelijk. En hoewel men in het algemeen daar wel in gelooft, blijkt dat als men de volgende verzen moet uitleggen, dat men het al vergeten is. Zodra men komt bij en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, denkt men al helemaal niet meer aan een geprefabriceerde stad die uit de hemel is nedergedaald op de aarde. Sterker nog, iedere christen weet dat de uitdrukking God zal alle tranen van de ogen afwissen slaat op de hemel. Of niet? Dat is de gangbare opvatting. Dan is men dat dus al kwijt. Met andere woorden, men verklaart het wel zo, maar men hecht er niet aan. Men laat het ook ogenblikkelijk weer los. Men doet er in de praktijk niks mee. En terecht, want dat is niet de betekenis. De betekenis is gewoon dat dat koninkrijk dat komen zou, dat uit Genesis 1, om zo te zeggen, wordt eerst in de hemel opgericht en vanuit de hemel daalt het neder, want de hemel is hoog. Daalt het neder, want de aarde is laag. Daalt het neder uit de hemel naar de aarde onder het motto uw koninkrijk kom, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Hebben we die nog? En wanneer het gebeurt? In de dagen van de wederkomst van Christus, en daar gaat heel dit Bijbelboek over, in het algemeen. Het is in de hemel en komt naar de aarde, want de koning is in de hemel en komt naar de aarde. En in dat koninkrijk worden alle tranen van de ogen afgewist en daar is de dood niet meer. En aangezien wij, u en ik, in dat koninkrijk zijn ingegaan reeds, zijn deze woorden op ons van toepassing. En als u denkt van, ja, maar het was toch de hemel waar het over ging, zeg ik, dat klopt dan toch? Wij zijn toch met Christus gezet in de hemel, wij zijn toch wedergeboren, voor ons geldt de dood toch niet meer, wij zijn toch in Christus meer dan overwinnaar, en er is toch teniet gedaan degene die het geweld des doods had, en ook al zouden wij sterven, wij zullen de dood niet zien, en hoe het allemaal maar heten mag. En de uitdrukking, want de eerste dingen zijn weggedaan, komt overeen met 2 Korinthe 5, vers 7, daar in de buurt ongeveer, ik gok maar wat, zeg ik dat goed, nou zoiets, 2 Korinthe, daar staat, het oude is, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden en dus de eerste dingen zijn weggegaan, enzovoorts. Dit is niet een profetie over een toekomstige stad, dit is een visioen over hoe dat koninkrijk eerst gebouwd wordt in de hemel en daarna ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar ja, zover waren we nog niet, want we hebben nog een half uur voordat het pauze is. Lunch, ja. Heb u die? Ik hoop dat u hem begrijpt. Maar in ieder geval gaat het hier dus wel degelijk over dat koninkrijk, al wordt de term niet genoemd. Je bent dus nooit volledig met alleen schriftplaatsen waar het koninkrijk als zodanig expliciet genoemd wordt. Dit is ook een visioen over dat koninkrijk. Het is nu in de hemel. Het zal in de toekomst, in de wederkomst van Christus, nederdalen op aarde. Dat wil zeggen op aarde geopenbaard worden in de openbaring van Jezus Christus. En dat waren de eerste woorden trouwens van dit Bijbelboek. Waarmee meteen verklaard is, niet alleen wat die 12 stammen van Israël ermee van doen hebben, maar ook wat de 12 apostelen ermee van doen hebben. Wier namen genoemd worden in verband met die stad enzovoort. Wij zijn er binnen gegaan. Daarna blijven we rustig zingen. Ik ben reizend naar die stad. Maar eigenlijk doen we dan weer een beetje afbreuk aan fundamentele Bijbelse waarheid dat we daar al zijn. Dat daar ons burgerschap is. Maar je kunt ook zeggen, daar is ons burgerschap, daar horen wij thuis. Maar lijfelijk zijn we nog een beetje gebonden aan dit lichaam en we zijn onderweg naar. Dat is het oude verhaal van reeds en nog niet. Hè? Goed, Koninkrijk der Hemelen, daar ja. Ik zoek hem weer hoog. 21 vers 9 en 10. Ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Ja, dat is een uitdrukking die dus niet exclusief op de gemeente van toepassing gebracht wordt, maar op het nieuwe verbond compleet als zodanig. Ik heb wel eens vaker trouwens uiteengezet, hoe lastig het ook is, dat de tegenwoordige positie van Christus weliswaar in de Bijbel ontleend wordt aan die profetieën over bruid en bruidegom enzovoorts in het Oude Testament. Maar het is een hogere vervulling daarvan. En dat maakt het wat lastig. Ik zeg altijd, de gemeente wordt nergens de bruid genoemd. En als de gemeente toch ergens de bruid genoemd zou worden, dan zou het hier moeten zijn, want het ligt redelijk voor de hand. Maar het zou in strijd zijn, de woordkeus zou in strijd zijn met wat elders over de gemeente gezegd wordt. Want de gemeente wordt geacht nooit de bruid te zijn. Niet in het verleden, niet in de toekomst. Sterker nog, de gemeente is de vrouw van de man. In de zin van, de gemeente is de veruiterlijking, de heerlijkheid van Christus, zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man, zegt de Bijbel. Ongeacht wat dat betekenen mogen, denk ik dan ook wel eens. Dat is onderwerp op zich, denk ik. Maar het hele verhaal uit het Oude Testament van die bruid, ik zal u mij tot bruid werven, ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid, wordt wel degelijk op de gemeente van toepassing gebracht, maar de terminologie is hoger. Er wordt een stuk aan overgeslagen, de gemeente wordt geacht te zijn het lichaam van Christus en dat is vrouwelijk, Dat lichaam is vrouwelijk ten opzichte van de man. Maar waar het hier natuurlijk in het algemeen over gaat in Openbaring 21, is niet specifiek de gemeente, maar heel de nieuwtestamentische waarheid. En het slaat op Israël en de volkeren die verbonden zullen worden met Christus en de gemeente, want Christus en de gemeente samen zijn feitelijk de bruidegom. Alleen dit onderscheid wordt hier in Openbaring 21 niet gemaakt. Daar gaat het om. En meer is er in het korte verband niet van te zeggen, want dan moet ik al die profetieën nalopen in het Oude Testament en daarna wat in het Nieuwe Testament, of hoe die profetie in het Nieuwe Testament op de gemeente van toepassing worden gebracht. Ik zeg altijd, de gemeente is net zo min de bruid als dat Eva de bruid was of is of zal zijn van Adam. Ligt dicht in de buurt, gaat over eenzelfde soort relatie, maar met dit verschil dat Eva altijd in gemeenschap was met Adam en dat de bruid naar oude christelijke maatstaven, ik heb het nog nagevraagd aan, wie heb ik het ook alweer nagevraagd? Volgens oude christelijke maatstaven heeft de bruid geen gemeenschap met de bruidegom. En zodra bruid en bruidegom wel gemeenschap hebben, houden ze op bruidegom en bruid te zijn. En mijn vader zei over dit soort dingen, die kon wat heel kort zeggen, als hij eraf moest en gauw door wilde naar een ander onderwerp, zeg maar. Dan zei hij, nou ja, ik heb niet zoveel bezwaar in dat ze de gemeente de bruid noemen, maar als je die gedachtegang uitwerkt, dan ben je dus bezig de gemeenschap tussen Christus en de gemeente te ontkennen en uit te stellen naar de toekomst. En het resultaat van zo'n leer is altijd dat men bezig is de gemeente te reinigen, op te poetsen, in bad te doen. Waarom denk ik nou in Bathsheba? Dat kan helemaal niet, want dan schrijf je met een T, Bathsheba. Niet met een... Nou ja, wat zin er neem. Maar dan ben je altijd bezig de gemeente te reinigen en voor te bereiden op de bruiloft en op de bruidegom enzovoorts. Dat is niet bijbels. De gemeente leeft in gemeenschap met de Heer. Dus men zal er wat breder moeten zien. Het is nou eenmaal zo dat de gemeente deel heeft aan nieuwtestamentische waarheid op het allerhoogste niveau. Maar het gevolg daarvan is dat soms waar nieuwtestamentische waarheid wordt samengevat, de specifieke gemeentelijke positie niet expliciet genoemd wordt. Omdat het een detail is. Dat is ook, maar nou wordt het moeilijk, hè? Maar op zo'n dag als vandaag mag dat. Dat is ook de reden waarom men soms zegt dat men specifiek gemeentelijke waarheid bijvoorbeeld niet vindt in de brief van Jacobus, wat niet waar is trouwens, maar men komt tot zo'n conclusie, of zelfs in de brieven van Petrus enzovoorts, omdat men, nou ja, en dat is zo, het is onjuist hoor, begrijp me niet verkeerd, maar men komt tot die conclusie omdat die brieven inderdaad niet specifiek gemeentelijke waarheid als onderwerp hebben. Ze hebben als onderwerp algemeen nieuwtestamentische waarheid. En daar hebben wij deel aan. Alleen het specifieke van de gemeente is gelegen in het hemelse burgerschap en dus aan een nauwere verbinding met Christus dan ooit beloofd is aan Israël of de volkeren. En aan die laatste is gemeenschap met Christus beloofd. Vandaar dat de gemeente daarin besloten kan liggen. Alleen de gemeenschap tussen Christus en de gemeente is een nauwere. Dat is niet zozeer die van bruidegom en bruid, het is die van man en vrouw. En niet eens een die ontstaan is, maar een die er altijd al was, zoals Adam en Eva. En ik mag dat zeggen, omdat Adam en Eva tot voorbeeld voor de gemeente, voor Christus en de gemeente worden aangehaald in Efeze hoofdstuk 5... Dat is ongeveer de enige plaats waar de gemeente een vrouw genoemd wordt. Want voor de rest heet de gemeente een man, een zoon. Los van dat het woord gemeente taalkundig een vrouwelijk woord is. Vandaar dat het soms zij is, maar het heeft niks van doen met het geslacht van het ding als zodanig. Alleen het geslacht van het woord, de lettertjes. Maar dat even terzijde. We waren bij de term koninkrijk der hemelen. Het is een genitief, is van oorsprong, wil zeggen het koninkrijk komt uit de hemel. Het moet dus ook eerst in de hemel gebouwd worden. Geeft mij meteen ook de gelegenheid om te zeggen dat weliswaar de term koninkrijk niet eens in alle nieuwtestamentische bijbelboeken genoemd wordt, maar er staat tegenover dat wel zo ongeveer alle nieuwtestamentische bijbelboeken, niet allemaal, maar bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken op een enkel klein kort briefje na melding maken van dat de Heer Jezus gezeten is op de troon aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd of hoe dat maar heten mag. Er komt bij wijze van spreken in alle brieven voor. Met verwijzing naar in de eerste plaats Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. En in de tweede plaats onder verwijzing naar Psalm 8, niet noodzakelijk in die volgorde trouwens. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En in de derde plaats onder verwijzing naar Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat kun je allemaal zeggen zonder het woord koninkrijk te gebruiken. Het woord troon en kroon komt ook in aanmerking en het woord zoon uiteraard ook. En bovendien natuurlijk het hoge priesterschap en het noemen van Melchizedek. Het is allemaal hetzelfde, het gaat over Christus die op een troon gezeten is, dus tot koning gesteld is. En daarna discussiëren wij over de vraag wat het koninkrijk dan in de praktijk inhoudt. Maar dat is een gevaarlijke discussie. Omdat die niet objectief besloten kan worden. Ik zal u een voorbeeld geven. Daar hebben we de symboliek voor in het Oude Testament. Dat is de enige echte functie ervan. David was van Gods wegen tot koning gezalfd. Was hij toen koning of niet? Nou ja, het is zo ja.
Waarom niet?
Waarom niet? Precies, dat is hem. Ja. Zo ja, waarom niet? Hij was, natuurlijk was hij koning. Dat wil zeggen, wij vinden dat. Wij erkennen hem namelijk ook als zodanig. En dus voor ons, maar dat is subjectief. Dat heeft met geloof te maken. Voor ons is hij koning. David. En wat de praktische uitwerking van zijn koningschap op aarde, zal ik maar zeggen, in de praktijk, in het land betreft, wel, dat werd uitgesteld totdat eerst Saul was overleden, toch? En daarna totdat alle 12 stammen van Israël, want dat schijnt er nooit één weg te zijn, is er één weg? Zo ja, en waarom niet? Alle 12 stammen van Israël, David vragen om alsnog koning over hen allen te willen zijn. Maar er waren er die al jaren daarvoor David als koning hadden erkend en aanvaard en daar ook de praktische consequenties uit hadden getrokken en hem volgden buiten de legerplaats in de woestijn enzovoorts. Kijk, dit is het mooie van symboliek. Daar is het voor, hè? Niet om conclusies uit te trekken, maar wel om te illustreren hoe het in elkaar zit. Wij erkennen de Heer Jezus als koning. In de praktijk kun je er weinig van zien. Dat zegt trouwens Hebreeën 2 letterlijk. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat was dus onder verwijzing naar Psalm 8, dat ik zojuist genoemd heb. Hè? Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Niettemin, wij zien toch Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. In de zin van, wij erkennen hem als zodanig, wij onderwerpen ons aan hem en dus is hij koning. Het is niet het goede woord ter aanduiding van de relatie die wij met hem hebben. Wij staan wat dichter bij hem. Hebben we die nog? Nee, waar ik aan denk, broeder. Aan prins Bernhard die op zijn bankje zit en zijn vrouw aanspreekt met mami. Daar denk ik nou aan. Dat was haar majesteit koningin Juliana. En nog zo wat, en gravin van Buren geloof ik. En nog zoiets, iets hoogs in elk geval. En hij zei, mami, het was de moeder niet eens. Ik bedoel, die relatie is wat closer. Dat is een ongelukkig voorbeeld natuurlijk, want u zit nou te denken aan de gelegenheden waarbij prins Bernhard helemaal niet op die bank zat, maar ergens anders op een bank lag, maar dat doet er nou niet toe. Ja. Het gaat maar om die relatie als zodanig. De Heer is veel dichterbij dan dat afstandelijke koning. Daarom vind je die term in ons verband weinig terug. Bovendien, wij worden geacht door hem tot koningen zelf gemaakt te zijn. En dus hij noemt ons zijn broeders. Dat is met recht een familiaire aanduiding. We zijn veel dichterbij. Niettemin, hij is koning. Daar gaat het maar om. De uitwerking daarvan wacht op de toekomst. Hij is in de hemel en hij is koning. Als er dus in de toekomst daaruit komt, om zo te zeggen, dan heet het dus het koninkrijk der hemelen, want daar komt het vandaan. En dat is de term die Matteüs gebruikt. Waarom ook niet?
In de profeet wordt ook een moment genoemd, zeg maar, dat wij het loon zijn van
hem. Ja, er zijn... Ja,
het loon is bij mij.
Ja, maar ja goed, dat is, voor vandaag is dat een ander onderwerp. Wij staan in een heel andere relatie tot de Heer. Die worden vele verschillende wijzen beschreven. Dat is onder andere niet die van bruidegom en bruid, want die vind je nooit. Maar wel die van man en vrouw uit Efeze hoofdstuk 5. Maar ook als herder en de kudde. Dat beeld wordt ook op de gemeente van toepassing gebracht. Meer in het bijzonder die van hoofd en lichaam als een organisch geheel. Dat is veel te weinig bekend. En anders veel te weinig benadrukt, als een organisch geheel, Christus en de gemeente. Christus het hoofd van zijn lichaam. En zo zijn er nogal wat verhoudingen. De wijnstok en de ranken wordt trouwens ook op ons van toepassing gebracht. Niet exclusief, maar het drukt wel die eenheid uit. Hè? En de mooiste, de meest bekende is natuurlijk toch die van de koning en zijn ecclesia. En ecclesia vertaald met gemeente. Maar de gemeente is de ecclesia via het Grieks van het Nieuwe Testament. En de ecclesia is de rechtsprekende, dan wel wetgevende vergadering, zeg maar de Hoge Raad, van het Koninkrijk. Dat wil zeggen, de ecclesia deelt in de heerschappij en daarmee ook heerlijkheid van de koning. En de Ecclesia is weliswaar volksvertegenwoordiging, maar niet op de democratische wijze. De Ecclesia is de volksvertegenwoordiging die door de koning zelf geselecteerd is uit het volk. En daarom zijn wij uitverkoren, geselecteerd en gepredestineerd, tevoren verordineerd, tot zoonstelling. Zegt Efeze 1 vers 4 en 5 of iets dergelijks. Hè? Die heb je toch, hè? Heel het woord gemeente maakt deel uit van die koninklijke context. Dat is wat de Grieken onder ecclesia verstaan. En in het Oude Testament is hetzelfde woord, kahal. En daar wordt het op verschillende niveaus gebruikt. Voor de raad van oudsten uit het volk, daar komt het meest overeen. En in breder verband wordt het gebruikt voor heel Israël. Maar heel Israël, de vergadering, weet u wel, van Israël. Kahal. Maar heel Israël is een beeld weer van heel de gemeente. Komt met elkaar overeen. Als een volk verzameld uit de heidenen, verlost uit de slavernij in deze wereld. En verzameld uit de volkeren als een volk voor zijn naam, enzovoorts. Maar goed, dat is ecclesiologie. Dat is nu even onvermijdelijk. Maar we laten het maar weer even rusten. We hebben de term koninkrijk der hemelen. Daarna hebben we vaker de term koninkrijk gods. Die komt dus het meeste voor. En dat is uiteraard omdat God de bouwer is van dat koninkrijk. Hij heeft dat koninkrijk bepaald en ingericht. En heeft dat koninkrijk gegeven aan zijn zoon. Waarna de vraag is, wie is nou de echte koning? Waar ik nu aan denk, aan de verhalen over Karel de Grote. Ik weet nooit hoe betrouwbaar het is, maar toen ik op school was, was het heel betrouwbaar nog. Sindsdien zijn er heel wat mensen weer gepromoveerd op het vak geschiedenis, dus... Nou is het niet zo betrouwbaar meer. Maar het verhaal was, hij werd tot keizer gekroond. En door de paus. Maar op het moment dat de paus hem de mijter op zijn... Nee, de kroon op zijn... De kroon op zijn hoofd... Dat heb je kort na Sinterklaas krijg je dat soort versprekingen. De paus zou hem de kroon op zijn hoofd zetten. Maar Karel heet niet voor niks Le Magne. Dat wil zeggen de grote. En hij trok de kroon uit de handen van de paus. En zette hem zelf op zijn eigen hoofd. Want hij dacht, ja, als ik me laat kronen door die paus, dan blijft de rest van mijn leven die paus toch boven me staan. Want die heeft mij tot keizer gemaakt. Heb je die nog? En de Heer Jezus is gekroond door de Vader, door God zelf. Wie is dan de eigenlijke koning? God zelf, want die heeft zelf bepaald wie hij op de troon zet. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Denk ik, aangehaald uit Daniel 3 is het geloof ik, of was het 4? Nou, dat zoeken we nog uit. Aangehaald uit Daniel, waar staat, het is 4 geloof ik, met de woorden van Nebukadnezar. De God des hemels geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil en hij zet daarover de laagste onder de mensen. En dat is de Heer Jezus uiteraard. Want dat is het Bijbelse beeld. Hè? De mens denkt, hij moet worden als God. Dat is het evangelie van de slang. De mens moet worden als God, moet streven naar het allerhoogste. En u weet, dat is hoogmoed en dat komt voor de val. Men klimt op en dan lazert men naar beneden. En de Bijbelse gedachte is exact het tegenovergestelde. Namelijk, men onderwerpt zich goden en hij zal u verhogen. Of nog sterker, de Heer Jezus werd uitermate vernederd, maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle namen. Dat is Filippenzen 2. Maar het heet dus het Koninkrijk Gods, omdat God het Koninkrijk inricht, bepaald heeft, uitgedacht heeft, ontworpen heeft, hoe heet zoiets. En hij geeft dat Koninkrijk aan de Zoon, met de woorden, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, en daarna zegt hij, ik toch heb mijn Koning gezalfd of versteld over Sion, enzovoorts. Waarmee je maar ziet dat Sion en dus Jeruzalem de naam is uiteindelijk van het hele Koninkrijk. Maar daar hadden we het zojuist over. Komt trouwens ook overeen met de woorden uit het Johannesevangelie. De Vader heeft al het oordeel, dat is het Koninkrijk. Nou nu, in verband met juridische zaken. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En daarom heet het Koninkrijk van de Zoon. Het heet het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Maar het heet ook het Koninkrijk Gods. Want God heeft het ingericht en geregeld en bepaald wie de koning zou zijn. Namelijk Adam. Degene naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. De beelddrager Gods. Heb je die? En in dat verband zou ik misschien, voordat ik er niet aan toe kom, ook even moeten lezen... Handelingen hoofdstuk 17. Was het Handelingen? Ja, was Handelingen 17. Vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Dat gaat over het koninkrijk in het Oude Testament, om zo te zeggen. Tijden der onwetendheid. In vergelijking met onze tijden onder het nieuwe verbond uiteraard. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt inmiddels aan alle mensen in alle plaatsen, alom, dat zij zich bekeren. Daarom dat is omdat, maar met een streep eronder, met klemtoon, hè. Om welke reden? Wel, daarom dat hij een dag gesteld heeft... Dat is dus nog toekomst. Op welke hij de aardbodem... Maar dat is echt niet de grond hoor. Dat zijn de mensen die erop wonen, uiteraard. Hè? Dat hij de aardbodem rechtvaardiglijk. Koning der gerechtigheid. Dat hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. Want de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven. Zijn Zoon wel te verstaan. Door een man. Een mens. Door een man. Kijk, en dan staat er man. Maar het is gewoon het woord voor mens hoor. Maar met mens durft men het niet te vertalen. Want men is bang te veel nadruk te leggen op de mensheid van de Heer Jezus Christus. En u weet, dat is ketters. Zijn zo van die problemen, hè? Nou ja, het is december, dus nu mag het even. Hè? Door een mens. Dat hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, een mens. Die hij geordineerd heeft. Daartoe kunnen we missen, dus we halen het weer uit, hè? Die hij geordineerd heeft. Verzekering doende. Daarvan kun je ook missen. Dus we halen het er ook maar weer uit. Verzekering doende aan allen. Want hoe weten we dat zo zeker? Dat God de aardbodem zal oordelen door één man. Waarom is dat zeker? Door het grootste teken ooit. Verzeerd als teken natuurlijk, maar het is een historisch feit. Tegelijkertijd, zoals met alle tekenen. Terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dat wil zeggen, de opgewekte uit de doden is degene die de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. En ook in zijn opstanding is hij nog steeds mens. Nee, ook God en beeld Gods, beelddrager Gods en, het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en hoe het maar heten mag. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar waar het over gaat is dat aan deze zoon dit beloofd is, gegeven is als het ware. Hij is al gezalfd. Officieel gebeurde dat in zijn opstanding waar hij gezalfd werd voor altijd. Met de Heilige Geest heet dat. Ook wel genoemd de geest der heiligmaking. Maar dat is Romeinen 1 vers 4 waar dat ongeveer staat. Maar hij is al aangesteld. Dat was ook de bedoeling. Het was tevoren verordineerd. Maar het is inmiddels gerealiseerd. Dat wil zeggen, het is wat Hebreeën 2 zegt. Alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat wordt niet meer ongedaan gemaakt. De rest is een kwestie van afwachten waarin hij deze dingen zal openbaren in de toekomst. En dat is in wezen de samenvatting van alle nieuwtestamentische waarheid. Dat koninkrijk is tot stand gekomen. Het is gevestigd in de hemel. Het is een onwankelbaar koninkrijk. Het zal alleen uit de hemel nog nederdalen en gevestigd worden op aarde in Jeruzalem in de toekomst. En niet tot de jongste dag uiteraard, want het heeft geen enkele zin. Dat is maar voor een dag. Maar inderdaad voor de 1000 jaren. Dat is waar het over.
Misschien niet, maar goed dat de maagstelling naar komt, dat was een vrouw
vandaag. Nou ja, degene die er een vrouw in willen zien zeggen natuurlijk gewoon, er staat een mens en er kan dus ook een vrouw zijn. Dus je red je daar wel uit hoor. Maar uiteraard die man. En in dat verband zou ik misschien ook aan moeten halen Johannes. Als ik het zo gauw kan vinden. Ja. Johannes. Hoofdstuk 5. Johannes 5 vers 26. Nou, eerst vers 22, nu we het toch open hebben liggen. Johannes 5 vers 22, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dat is wat we zojuist lazen in de woorden van Paulus in Handelingen 17. God zou de hele aardbodem laten oordelen door die ene man. En hier heet het, de Vader zelf oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven, die dat doet in naam van de Vader uiteraard, zodat je toch nog kunt zeggen, niettemin is het de Vader die oordeelt. Hij laat het doen door zijn zoon. Het is niet tegenstrijdig met elkaar. Maar de vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. Opdat zij de zoon eren gelijk zij de vader eren. Let op dat er niet staat opdat ze alle de zoon eren in plaats van de vader. Want vader en zoon blijven één. En dus die de zoon niet eert, eer de vader die hem gezonden heeft. Etcetera, etcetera. Vers 26. Want gelijk de vader het leven heeft in zichzelf. God heeft het leven in zichzelf. Wij niet. Dat wil zeggen, wij hebben wel leven hier als de oude mens. Maar het is tijdelijk. Het is niet van onszelf. Het is geleend, om zo te zeggen. Het wordt aan ons doorgegeven. En met een beetje goede wil geven we het weer door of niet. Maar we raken het in elk geval weer kwijt. Zie? En hier staat, de vader heeft het leven in zichzelf. Alzo heeft hij ook de zoon gegeven. Niet, alzo heeft ook de zoon het leven in zichzelf. Dan kom je in Nicea terecht met dat soort uitspraken. Maar er staat, hij heeft de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat was dus, althans voor een tijd, niet zo. Maar sinds de opstanding van de Heer Jezus is het wel zo. God heeft hem het leven gegeven in zichzelf. Dat kun je ook nalezen bij de apostel Paulus. Nou, ontschiet hij me, wat ik zeggen wilde. 1 Korinthe 15 bedoelde ik. 1 Korinthe 15, waar Paulus zegt, de eerste mens was een levende ziel en was uit de aarde aards. Maar de tweede mens, de laatste Adam, is levendmakende geest. Implicerend dat hij dus in zichzelf leven heeft en dus ook leven kan maken, het door kan geven aan anderen. En dat is waar dit schriftgedeelte binnen Johannes 5 over spreekt. Dat wil zeggen, God heeft het leven in zichzelf, hij heeft ook de zoon gegeven, want de zoon is degene die ontvangt van de vader. De vader is per definitie gever en de zoon is per definitie ontvanger. Let op, per definitie, dat is geen stopwoordje om de tijd te vullen. Moet het erbij zeggen, dat is de essentie van die woorden. Vader geeft, een zoon ontvangt. En vader heeft aan de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Vervolg hierop is ongeveer, dus wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Kortom, dat leven is de zoon, dan wel is in de zoon. En zo lezen we dat van Johannes in andere plaatsen. Maar hier staat, de vader heeft aan de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, ziende dus op zijn opstanding. En daarna vers 27, en heeft hem macht gegeven, het woord koning en koningschap ontbreekt, heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, dat is een ander woord voor oordelen, heeft hem macht, het recht, macht is recht, hè? Macht is maar niet kracht, zijn weliswaar synoniemen, maar het is niet hetzelfde, macht is juridische kracht, dat heet macht, het recht dus. Hij heeft hem recht gegeven ook gericht te houden. Dan krijg je trouwens een veel mooiere vertaling. Omdat hij de zoon van Adam is, staat er. Omdat hij des mensen zoon is. Wie? Wie is des mensen zoon? De zoon van God. Want de vader geeft aan de zoon, aan zijn zoon, God geeft aan zijn zoon het recht om gericht te houden, te oordelen, omdat hij de zoon van Adam is. En dan vind je de beide lijnen bij elkaar komen in één tekst. De zoon van God is de zoon van Adam. En andersom, de zoon van Adam is de zoon van God. Hebben jullie die? En daarom heeft een koninkrijk op aarde, dat kan het koninkrijk van David zijn, dat heet ook zo bij gelegenheid. Het kan het koninkrijk van Adam zijn, wat hetzelfde is, maar dan grijp je nog verder terug. Maar het is net zo goed het koninkrijk der hemelen. Want hij erft als het ware, voor zover het twee dingen waren, dat zijn het niet. Maar voor zover het twee dingen waren, en u het niet anders ziet, komen die dingen toch bij elkaar in één persoon. Hebben u die? Waarom ook niet? Je kan gravin van buren zijn en... wat was er ook nog meer? Oh ja, prinses van Oranje Nassau kan je wezen en gravin van buren. Ik kom niet veel verder met al die titels. Die heeft ze verzameld, zei. Ze heeft er meer dan ik klarinet heb in elk geval. En die zijn ook oud. En die titels ook. Maar daar gaat het nou niet over. En ze verzamelt die titels, maar die titels komen allemaal terecht bij één en dezelfde persoon. Hetgeen trouwens vroeger ook in de adellijke kringen, waar men ook eventueel streefde naar macht, ook een doelstelling was. Hè? Huwelijken werden zo gekozen dat als het even kan, al die balletjes bij elkaar rolden in hetzelfde putje. Om zo te zeggen, hè? Zodat de titels zich opstapelen. Door intermarriage, hey, hoe noem je dat? De families met elkaar te laten huwen. Hè? En zo gaat dat. Nou, dat vind je hier dus ook. De zoon van God is de zoon des mensen. Was het Da Costa? Die had er wel aardig oren aan. Die zei, zoon van God en zoon des mensen. Ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. De twee lijnen komen bij elkaar. Koninkrijk is een hemels koninkrijk. Dat is zo, maar het is net zo goed een aards koninkrijk. Is het het koninkrijk van God? Ja, maar het is net zo goed het koninkrijk van David. En beter nog, het koninkrijk van Adam. Nou goed, dan moeten we het eigenlijk dringend bij laten. Want het is hoog tijd voor één pauze.